Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The New Thing, A Silicon Valley Story van Michael Lewis, is een non-fictieboek uit 1999 dat de opkomst van Silicon Valley in de jaren 90 volgt via het leven van ondernemer Jim Clark. Lewis schrijft niet alleen over bedrijven, maar vooral over de mentaliteit die de internetgolf mogelijk maakte, een cultuur waarin risico, snelheid en verbeelding zwaarder wegen dan voorzichtigheid en vaste structuren. Vanuit Clark, oprichter van Silicon Graphics, Netscape en Hyltion, laat het boek zien hoe technische innovatie, durfkapitaal en persoonlijke obsessie samen een nieuw economisch tijdperk vormden. Tegelijk is het een karakterstudie van een man die voortdurend op zoek is naar de volgende uitdaging, zelfs nadat hij al meerdere miljarden bedrijven had gebouwd. Daardoor leest het boek, zowel als journalistieke reportage, bedrijfsverhaal en culturele analyse van de dotcom-bubbel. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Jim Clark als ondernemer die nooit klaar is met bouwen. Het hart van het boek is Jim Clark zelf. Een figuur die steeds opnieuw laat zien dat succes hem niet tot rust brengt. Lewis beschrijft hem als iemand met enorme technische nieuwsgierigheid en een hardnekkige drang om iets groters, slimmers of radicalers te maken dan wat er al bestaat. Clark stichtte Silicon Graphics, Netscape en Hyltion, maar het boek benadrukt minder de lijst met bedrijven dan de psychologische motor daarachter. Hij lijkt niet te bouwen om later achterover te leunen, maar om steeds weer een nieuw doel te vinden. Juist dat maakt hem interessant als onderwerp, omdat Lewis laat zien dat extreem ondernemerschap vaak minder draait om een afgerond plan dan om onrust, koppigheid en een weigering om door anderen te worden gedefinieerd. Voor lezers geeft dit een scherp beeld van hoe visionaire ondernemers denken en waarom hun motivatie vaak moeilijk te vangen is in gewone zakelijke taal. Ten tweede, Silicon Valley als cultuur van risico, snelheid en overdrijving. Lewis gebruikt Clark niet alleen als biografie, maar als toegangspoort tot de bredere Silicon Valley cultuur in de internetjaren 90. In die wereld is voorzichtigheid bijna verdacht en telt het vermogen om snel te handelen vaak meer dan het vermogen om iets netjes te beheren. Het boek laat zien hoe een omgeving van ingenieurs, oprichters, investeerders en mediabelangstelling een eigen logica ontwikkelt, waarin elke doorbraak meteen wordt gelezen als het begin van iets veel groters. Dat is ook waarom de toon van het boek tegelijk bewonderend en kritisch is. De cultuur beloont mensen die durven te gokken op wat nog niet bewezen is, maar diezelfde cultuur maakt ook ruimte voor zelfbedrog, luchtbellen en slechte oordeelsvorming. Lewis toont zo niet alleen een succesverhaal, maar ook een systeem dat alleen blijft werken zolang iedereen bereid is de onzekerheid te accepteren. Daarmee wordt Silicon Valley in het boek een economisch één sociaal experiment. Ten derde, Netscape en de machtsverschuiving in de digitale economie. Een van de belangrijkste zakelijke episodes in het boek is de opkomst van Netscape, het bedrijf dat Clark samen met Marc Andreessen hielp grootmaken. Lewis gebruikt dit verhaal om te laten zien hoe de macht in de technologie-economie verschoof van gevestigde spelers naar nieuwe oprichters die de regels van software en internet opnieuw konden bepalen. Netscape staat in het boek symbool voor een moment waarop de markt opeens geloofde dat een jonge onderneming met de juiste technologie en timing een hele industrie kon opschudden. Dat leidde ook tot een veranderde verhouding tussen oprichters en investeerders. Niet langer waren alleen de geldschieters bepalend, maar juist de mensen met een overtuigend idee en een snelle route naar groei. Lewis beschrijft die verschuiving niet als een zuiver heldhaftig moment, maar als een mengsel van briljante timing, agressieve concurrentie en nieuwe machtspolitiek. Daardoor helpt dit deel van het boek om te begrijpen hoe de internetboom niet alleen nieuwe producten bracht, maar ook nieuwe verhoudingen binnen het bedrijfsleven. Ten vierde, de Hyperion en de spanning tussen techniek en fantasie. De beroemde geautomatiseerde jacht Hyperion vormt in het boek een bijna absurd maar veelzeggend tegenbeeld van de zakelijke successen van Clark. De boot laat zien hoe ver zijn ambitie reikte en hoe zijn verbeelding vaak sneller ging dan de praktische uitwerking. Lewis gebruikt dit project niet alleen als komisch detail, maar als manier om Clarks karakter zichtbaar te maken. De Hyperion staat voor het geloof dat techniek bijna alles kan oplossen, zelfs een luxe project dat normaal gesproken vooral symbool staat voor overdaad en experiment. Tegelijk laat het mislukte of problematische verloop van het project zien dat de grens tussen visionair denken en technische overmoed dun is. Juist daarom werkt deze episode zo goed binnen het boek. Ze maakt duidelijk dat Silicon Valley niet alleen draait om software en marktaandelen, maar ook om de fantasieën van mensen die denken dat elk probleem met genoeg geld, talent en koppigheid te overwinnen is. Lewis laat daarmee zien hoe innovatie vaak ontstaat in de ruimte tussen genialiteit en zelfoverschatting. Tot slot, een journalistiek portret van de dotcom-bubbel met blijvende lessen wat The New New Thing onderscheidt van een gewone techbiografie. Is de manier waarop Michael Lewis de dotcom-periode leest als economische en culturele geschiedenis. Hij schrijft niet als een ingenieur of een managementgoeroe, maar als journalist die wil begrijpen hoe een hele generatie ging geloven dat internetbedrijven de regels van het spel blijvend hadden veranderd. Daardoor krijgt het boek een dubbele waarde. Het is enerzijds een portret van Jim Clark, anderzijds een verslag van een tijd waarin investeerders, oprichters en media samen een bijna euforische toekomstverwachting voeden. Lewis houdt voldoende afstand om ook de absurditeit en kwetsbaarheid van die periode te laten zien. Dat maakt het boek nog steeds relevant. Juist voor lezers die willen begrijpen hoe technologische hypes ontstaan, waarom markten soms loskomen van de realiteit en hoe persoonlijkheid en timing grote financiële gevolgen kunnen hebben. Het is geen handleiding, maar wel een scherp observatieboek over innovatie en overmoed. Concluderend, The New New Thing is vooral geschikt voor lezers die meer willen begrijpen dan alleen de geschiedenis van een paar internetbedrijven. Wie geïnteresseerd is in Silicon Valley, ondernemerschap, durfkapitaal, technologische revoluties of de psychologie van oprichters, vindt hier een boek dat die onderwerpen samenbrengt in een helder journalistiek verhaal. Het is ook waardevol voor lezers die willen zien hoe een economie verandert wanneer ideeën, snelheid en risico belangrijker worden dan gevestigde structuren. Praktisch biedt het geen stappenplan, maar wel een realistisch beeld van hoe innovatie werkelijk werkt, inclusief toeval, macht, ego en overdrijving. Intellectueel is het sterk omdat Lewis niet vervalt in heldenverering of droge bedrijfsgeschiedenis. In plaats daarvan combineert hij scherpe observatie, ironie en toegankelijkheid. Daardoor staat het boek steviger dan veel andere management- of techboeken uit dezelfde periode. Het blijft interessant omdat het niet alleen over de jaren 90 gaat, maar over een terugkerend patroon in de techwereld, de drang om steeds de volgende doorbraak te vinden. Nog voordat de vorige echt is verteerd. Als je ons wilt steunen, Michael Lewis, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.